Hallo, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering hier op de, op YouTube, op de podcast. Als je hem nu gelijk meekijkt of als je hem later terugkijkt of terugluistert op de Godfluencer podcast, wees welkom. En ik wou zeggen, wees welkom bij deze live, maar dat is niet helemaal waar. Ik zend hem wel uit op de tijd dat ik normaal de live doe op donderdagavond 19:30. Maar ik ben niet echt helemaal live, want ik heb deze video van tevoren opgenomen. Dus je kijkt live nu mee. Als het goed is op YouTube kun je wel live in de chat. En zijn al die mogelijkheden zijn daar. Alleen ik ben niet echt live. Dus ik heb vanavond geen directe interactie met het publiek. Helaas. Maar er was iets tussendoor gekomen in mijn planning. En ik denk, weet je, kan ik dat anders oplossen? Zodat er wel content is vanavond. In ieder geval tijdens de live. En ook voor jullie als je het laatst daar terugkijkt en terugluistert. Nou, en die is er. En weet je, als je hem terugkijkt, het is gewoon de setting die ik normaal ook heb. En dus het is heel leuk om dit even op deze manier te doen. En ik wilde toch wat delen. Van de week, we zitten in het thema strijd in je denken. En ik wil daar zo even op ingaan. Ik kreeg wat vragen van de week. Ik krijg heel vaak heel veel vragen. Dat worden er steeds meer. En wat ik en mijn team steeds meer doen ook, is bepaalde dingen verzamelen. We zien daar soms ook bepaalde onderwerpen in terugkomen. Bepaalde thema's zeg maar ook in terugkomen. Die we dan graag ook weer vanuit Q&A's of vanuit content gaan behandelen. Van hey, daar moeten we eens dieper op induiken. Daar is de ministry ook een stem in om daar wat over te zeggen. Of daar wat in te delen. En dat doen we dan ook. Dus zeker als het gaat over de strijd in je denken. Nou, daar kan ik zeker veel over delen en daar wil ik je vanavond ook in meenemen. En voordat ik daar verder op induik, weet je, deze dingen zijn allemaal mogelijk gemaakt, worden mogelijk gemaakt door alle giften die we ontvangen, door de maandelijkse giften van onze partners, maar ook de eenmalige giften. En waar ik echt toe wil stimuleren op dit moment, we hebben een heel gaaf project. Project richting opwekking lopen. Ik zal op opwekking spreken. En daar hebben we ook toe besloten dat we het boek Depressie Ontwapend 10.000 keer extra willen laten drukken. Dus we zijn heel dankbaar voor onze partners en voor de eenmalige giften die daarop binnenkomen. Maar misschien zeg jij ook, Tess, ik vind het heel tof wat je met je ministry doet. Ik vind het heel gaaf, überhaupt weer zo'n project. Ik wil daarin investeren. Ik wil een eenmalige gift overmaken. Of misschien wil je partner worden, zodat dit niet alleen jou zegent, maar het ook anderen zegent door jou heen, door jouw financiën. Heen, dat je op die manier met ons staat en de boodschap die we naar buiten brengen. Dan wil ik je uitnodigen om dat lekker te kunnen doen. Voel je daar vrij in, maar oh, wat zijn we ermee geholpen. Dus dan mag je naar tessavanos.com/geven of kijk straks als je klaar bent met luisteren of klaar bent met kijken. Kijk even op de website, daar staat meer informatie. En dan mag je zaaien in dit prachtige project. We gaan 10.000 boeken extra laten drukken. En dat betekent ook dat we 10.000 boeken extra gaan weggeven. Want we geven ze weg. En dat gaat ook niet veranderen. We gaan het niet verkopen. We geven het weg. Om veel jonge mensen en ook minder jonge mensen, maar veel jonge mensen ook op dit moment te helpen. Er is echt veel, heel veel jonge mensen hebben last van depressie of van dat ze geen hoop meer ervaren in het leven, dat ze niet meer willen leven. En die cijfers zijn toegenomen ook dit jaar, helaas. En het boek wat ik heb geschreven biedt daar ook de hoop. Doordat het uit God is, doordat de dingen die ik van God heb ervaren in mijn leven, door de waarheid die in mijn leven is vrijgezet en door zijn aanwezigheid in mijn leven en wie hij is, daar heb ik natuurlijk over gedeeld in dat boek. En ook als je niet depressief bent per se, lees het boek, want het gaat ook over de vernieuwing van denken, over strijd in je denken. Dus ook als je met andere dingen kampt, zoals angst of gewoon dat je regelmatig bepaalde gedachten hebt die terugkomen en die jou tergen, daar kan het ook al mee helpen, maar ook lees het, want als je het hebt gelezen, weet je ook wat je weggeeft, zeg ik wel eens. Als je iemand treft en je denkt, hey, die heeft last van depressie, die moet ik kunnen helpen. Dan kan je dat boek ook makkelijk weggeven. En dus daarnaast, zaai in de ministry. Help ons ook financieel om dit project mogelijk te maken. En misschien zeg je, weet je, ik vind het sowieso gaaf wat je doet. Ik wil niet alleen eenmalig steunen, ik wil maandelijk steunen. Dan ben je meer dan welkom om dat te doen. En je helpt ons daarmee enorm. Het is echt de voorziening van God, maar die wordt ook gebracht door mensen heen. Dus het is heel gaaf als je daaraan wil verbinden op die manier. Dus, bij deze. Ik wilde dat even niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Ook vanavond niet. In deze live die niet helemaal live is. En waar ik eigenlijk op in wil haken vanavond is een onderwerp, of eigenlijk een thema, kan ik wel zeggen, wat vaker terugkomt, wat ik merk, een worsteling die mensen hebben in het hele thema van strijd in hun denken. En dan vooral als de strijd in hun denken dusdanig wordt dat ze er zelf niet meer uitkomen, of waar ik net over deel, dat het leidt tot depressie of het vast blijven zitten in depressie. Of in angsten, of in dingen die beklemmen, die je leven beklemmen. Of die altijd een belemmering opwerpen als jij in de dingen van God wil gaan wandelen. Of gewoon, nou noem het op, in je relaties, in hoe je naar jezelf kijkt, in hoe je je leven leeft. In ieder geval gedachten, strijd in je denken die belemmeren dat je ten volle met God kan leven. Daar zie ik soms een worsteling in die bij mensen voortkomt uit de gedachte dat zij alles zelf moeten oplossen samen met Jezus. Of zelfs de gedachte, en daar had ik van de week een gesprek over, heel specifiek even met iemand, maar dat gesprek heb ik vaker met andere mensen ook. Het idee dat Jezus het moet oplossen voor jou en mij, want hij is toch de geneesheer of hij is toch degene, hij is toch God, dus hij lost de dingen op. Waardoor we zelf geen stappen nemen die noodzakelijk zijn en die God ook in de verantwoordelijkheid of verantwoording bij ons heeft gelegd om te nemen. En daar wil ik gewoon eens kort met je op inspringen. En op een gegeven moment merkte ik dat ik in het gesprek moet je dat dan sleutels noemen, tips gaf, of in ieder geval ook vanuit het woord van God inzicht gaf aan deze persoon, waardoor het kwartje viel en deze persoon zei, oh, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. En daar wil ik even iets met je over delen, want ik geloof dat veel mensen daarin geholpen kunnen zijn door gewoon dit soort dingen te horen, gewoon praktisch, dat we vanuit een praktische wandel ook met Jezus en het woord van God soms dingen bij ons een openbaring worden, wat ons vrijzet. Want dat is wat het woord van God doet. Het brengt leven. En dat is wat onze wandel met Jezus ook doet. Het brengt leven. En de strijd in ons denken kan ons vasthouden in de dingen van de dood. In belemmeringen, in gedachten van vernietiging, in dingen die ons vastzetten, waardoor we ook niet meer in beweging komen. En wat vaak nog erger is, wat ons vasthoudt en ons helemaal lam legt in ons leven. En daar hebben heel veel mensen, ook christenen, heel veel worstelingen mee. En dat kan op verschrikkelijk veel verschillende gebieden voorkomen. Weet je, gewoon in je identiteit. Maar ook daardoor in het wandelen in je bestemming. Wat dan ook vaak niet tot stand komt. Of dat je geen keuzes durft te maken. Of dat je niet... Je hebt gewoon probeert hulp te zoeken. Want daar mondt dit vaak in uit. Nou, waar ging het nou over? Even kort dit voorbeeld nemende. Maar dat kan dus vanuit heel veel verschillende soorten... thema's in je leven kan dit een ding zijn. Namelijk de overtuiging dat Jezus het gaat oplossen voor je. Dus ik heb een probleem en Jezus lost het op, want Jezus is God. Dat is een beetje heel kort door de bocht gezegd wat ergens de overtuiging is. Jezus lost mijn problemen op. En waar het toe leidt vaak is heel veel teleurstelling en heel veel vastzitten in problemen. Want ik voel me bijvoorbeeld depressief of ik zit in een burn-out of ik voel me moe of ik voel me verdrietig of al die dingen waarvan ik niet zeg dat je ze moet overschreeuwen. Hè, hoor me goed. Maar waarvan ik ook niet zeg, leg het allemaal buiten jezelf wachtende totdat Jezus komt en het van je wegneemt. Want dat is vaak de overtuiging die ergens zit. Als Jezus het oplost... neemt hij mijn pijn, mijn verdriet, mijn depressie, mijn nare gevoelens weg, mijn rotsituatie weg, mijn alles neemt hij weg. En daarop ga ik zitten wachten. En waar het toe leidt is vaak een teleurstelling en een verbittering en een struggle met God, omdat dat gevoel maar niet weggaat, die depressie zich maar niet opheft. Sterker nog, het wordt soms erger. En wij gaan zitten wachten totdat God het oplost. Hardgaande in gebed, hard strijdende soms tegen de duisternis, hard roepende zelfs, onszelf voor het hoofd slaan met positieve woorden, want dat hebben we dan vaak nog wel geleerd. En misschien wel met bijbelteksten die waarheid zeggen, maar daar eindigt het dan. En het gevoel wordt niet minder. We hebben heel hard geschreeuwd tegen de duisternis en we lopen vast, want het gevoel gaat niet weg. En dan komen we in een strijd waarvan we denken, hey, houdt God nou niet van mij? Of wil God het nou niet oplossen? Hoe kan het nou dat ik hierin vast blijf zitten? Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. En dan gaat het mis. Daar had ik een gesprek over. En deze persoon in kwestie, en dat is niet de eerste persoon. Ik heb vaker echt wel gelijk soortige gesprekken dus gehad. Van mensen die vastzitten in struggles waar ze dus niet uitkomen. En ik noem makkelijk depressie als voorbeeld, omdat ik daar zelf mee heb geworsteld. Ik weet hoe dat is, want ik heb dit pad ook een soort van bewandeld. Waardoor ik erachter kwam dat ik kennis miste, openbaring miste van de waarheid van God, van het woord van God. Waardoor ik dus eigenlijk iets bij God legde en niet wist of niet in de gaten had dat mij een bepaalde verantwoordelijkheid en autoriteit is gegeven vanuit de identiteit in Christus, vanuit wat door hem aan mij gegeven is, om zelf stappen te zetten en daar ook zelf een andere richting in aan te brengen op grond van zijn waarheid. En dat zie ik dus ook in dit gesprek, kwam dat naar voren. Ik had even kort door de bocht, kort samengevat moet ik zeggen, had ik deze persoon aangeraden van joh, ik denk dat je naar een coach moet, ik denk dat je hulp nodig hebt om bepaalde leugens in je leven te doorbreken, om met de waarheid van God daar in te gaan staan en daar ook het juiste gevecht te vechten, noem ik het wel eens, want we kunnen echt verkeerd vechten. Dus alleen maar bijbelteksten schreeuwen naar jezelf of richting de duisternis om de duisternis van je af te houden, maakt niet dat je soms een vernieuwing van denken krijgt. En wat ik daarmee bedoel is, soms leggen wij schuld van ons gevoel, van het vastzitten in nare gevoelens, laat ik het zo zeggen, in een overweldiging van gevoelens, leggen wij buiten onszelf en wij vinden dat God het moet oplossen omdat wij vooral de duivel de schuld geven en dan is God degene die het moet oplossen. Geloof me, ik ken deze plek. Maar wat we niet doen en wat we niet beseffen is dat God ons autoriteit heeft gegeven en dat God ons kennis heeft gegeven vanuit zijn woord en dat wij het zijn die soms onze gevoelens tot de gehoorzaamheid aan Christus moeten gaan brengen in ons leven. En ik zie heel veel worsteling hiermee. En wat we dan soms ook nog denken is dat we het allemaal alleen moeten doen. Dat wij dan de waarheid in pacht moeten hebben, want we leven met God en we hebben het woord van God. Dus moeten we het nu zelf doen en we nemen geen hulp aan. We gaan niet naar een coach of naar een psycholoog of een therapeut. We laten ons niet discipelen. We komen niet in een bijbelschool. We zijn niet in een kerk. En we denken dan dat we in ons uppie, geïsoleerd en al, de waarheid helemaal zelf moeten gaan lopen uitvinden. Ja, in onze relatie dan met God, waar we ook nog in heel veel leugens vastzitten. Dus waar we ook nog falen voor ons gevoel, en dat weten we ook en dat voelen we ook. De stem van God goed te horen. En dan komt er zoveel druk op. En God lost het dan niet op. Maar wij krijgen het ook niet opgelost. En je komt in één grote fuik, in één grote trechter van falen, van zelfveroordeling. En als zelfveroordeling niet slaagt, dat is hoe ik het ook heb meegemaakt. Ja, dan word ik eigenlijk boos, werd ik boos op God. Want hij is toch de Almachtige, hij is toch de Vader die het oplost. En ik leerde, maar God heeft het al opgelost in die zin. En dit is niet een goedkoop evangelie wat ik hier breng. Van nou, vingerknip en het is allemaal opgelost. Nee, maar God, hij, Christus aan het kruis, heeft voor ons alles gedragen. Het woord van God bevat waarheid en het woord van God zegt, de waarheid maakt vrij. En er zijn gebieden in ons leven. En niet alles is met een vingerknip op te lossen. Hè? En ook niet, ik ben geen voorstander van dat we leren van nou, als ik maar 3 bijbelteksten proclameer, dan ben ik er vanaf, want dan heb ik positief denken over mezelf uitgeroepen. En dan heb ik de waarheid van God over mezelf uitgeroepen. En dan moet het allemaal wel lukken. Ik ga daar niet goedkoop mee om. Maar het is wel de start, het is wel de weg, het is goed. Proclameren is goed, gebaseerd op waarheid. En er is maar één waarheid en dat is die van God. Waar wij moeten starten soms. Maar dat begint ten diepste met het aannemen van nieuwe waarheid. Oftewel dat, wat wij altijd hebben geloofd, wat wij ook geloven over onze situatie, over onszelf, over de wereld, over God. Ja, daar is vervuiling in gekomen. Daar zijn verkeerde beelden van gekomen. Daar hebben verkeerde overtuigingen gebouwd. Ja, die niet op Gods waarheid zijn gebaseerd, maar op wat de wereld ons heeft geleerd. Hè, en waar we doorheen zijn gegaan, wat onze ervaringen ons hebben geleerd. En daarin hebben we nodig dat we de waarheid van God horen. En niet alleen horen, maar ook gaan toepassen. Gaan aannemen. Want je kan niet iets toepassen wat je niet hebt aangenomen. Je gaat niet sporten, laat ik het maar even heel erg praktisch houden. Je gaat niet sporten als je niet overtuigd bent van het feit dat sporten goed voor je is, bijvoorbeeld. Sommige mensen sporten om andere redenen. Misschien omdat ze graag in een bepaalde, weet ik veel, in turnen of voetbal graag goed willen worden en een wedstrijd willen winnen. Ik noem maar even heel erg zwart-wit, zeg maar iets. Maar veel van jullie en ik sporten om gezonder te worden of gezond te zijn. Maar dat ga je niet doen als je niet overtuigd bent dat sporten gezond is voor je. Even zo simpel. Je gaat ook niet anders eten als je niet gelooft dat je misschien anders moet gaan eten omdat dat gezonder voor je is. En zo is het ook met de waarheid. als jij niet gelooft ten diepste dat Gods woord de waarheid is, dan ga je waarschijnlijk ook niet zoveel je best doen om die waarheid te lezen. En als je gaat geloven dat het woord van God een zwaar boek is waar jij niet doorheen komt, dan wordt de drempel om het werkelijk te lezen ook heel hoog. Terwijl het woord van God zegt, als je met mijn Heilige Geest bent, ja, als je wedergeboren bent en de Heilige Geest is in je, hij openbaart je de schrift. Hij openbaart je het woord van God. En het woord van God leeft. En brengt waarheid en is de hoogste autoriteit. Daarin staat waarheid. Maar ook als we kennis tot ons nemen, we lezen over hoe gezond sporten is, we lezen over hoe gezond bepaalde voeding is, maar we gaan er niks mee doen, worden wij daar niet gezonder van. Dus kennis in zichzelf maakt niet vrij. Waarheid in zichzelf maakt niet vrij. Waarheid die wordt toegepast, waar je mee gaat worstelen, waar je mee aan de gang gaat, die maakt vrij. Maar ook niet altijd in een vingerknip. Gezonder gaan eten of gaan sporten maakt niet dat je gelijk de dag daarna helemaal gezond bent. Je zult het moeten gaan volhouden. Je zult ermee moeten gaan worstelen. Want een dieet veranderen is niet altijd makkelijk. Gaan sporten wekt heel veel weerstand op. Want je wordt er moe van en je krijgt er spierpijn van. En je moet er tijd in investeren. En sporten in het begin voelt vaak helemaal niet lekker. Want het kost heel veel moeite. En dan ga je allemaal worstelen, krijg je allemaal weerstand. Maar door die weerstanden heen te gaan, word je sterker en veerkrachtiger. Ik spreek daar ook, ik schrijf daar ook over, heel expliciet in mijn boek. Waarbij ik een aantal zaken, ook niet eens alleen maar vanuit het woord onderbouw, maar zeer zeker ook vanuit de wetenschap. En mijn hoogste autoriteit is Gods woord en Gods waarheid, niet de wetenschap. Maar het is wel mooi hoe zeker binnen de gezondheidswetenschappen, en vanuit mijn vak weet ik daar ook gewoon wat meer over, dat je ziet dat het heel complementair is. Dat heel veel van de gezondheidswetenschappen onderschrijft eigenlijk dingen die het woord van God ook wel aandraagt. En waar God ons in traint. En discipelschap wijst in Gods woord ook op training, door dingen heen gaan. En ook op het feit dat we dat niet alleen doen. He, voor sporten, als je gaat sporten voor het eerst, is het vaak ook goed dat je eerst een trainer hebt. Die leert jou de principes van training. En op een gegeven moment ben je misschien zover dat je denkt, hey, ik heb niet meer een trainer nodig. Ik kan het wel zelf. Ik heb genoeg kennis om op een veilige manier, maar ook op een goede manier te sporten. En ook met je voeding. Daar heb je misschien eerst boeken voor nodig die je moet lezen. Of weet ik voor wat, dat je eerst kennis opdoet. Dat je dat gaat uitoefenen. En dat iemand, misschien een coach, jou helpt. Van hey, dit werkt wel, dit werkt niet voor jou. Hier moet je op letten. Dit is niet goed, dat is wel goed, weet ik veel. En dat je op een gegeven moment denkt, hey, ik ben er wel doorheen na 3 maanden. Ik heb een goed patroon. Ik hou dit vol. Ik weet precies waar ik op moet letten. Prima. Gaat hartstikke goed. Maar die worsteling is real. En nu kom ik op dat punt dat heel veel christenen denken, ik ben christen geworden, God moet nu alles voor mij oplossen waar ik mee worstel. En als ik bid, dan moet het weg zijn. En niet iedereen denkt zo zwart-wit of in die richting, maar ook heel veel van ons hebben worstelingen. Die komen voort uit het idee, ik voel me rot, God moet het oplossen. Ik voel me verdrietig, God moet mijn verdriet wegnemen. En ik zeg niet dat je niet naar God mag daarmee op die manier. Dat je zegt, Heer, ik ben verdrietig. Heer, ik heb last van depressie. Heer, ik heb dit. Ik ben ziek, ik wil graag genezen. Ik zeg niet dat je niet naar God mag gaan. En voor sommige dingen is Gods bovennatuurlijke ingrijpen nodig en hij doet het ook. Er zijn getuigenissen die ik ken, dat mensen God ontmoeten en dat ze in één klap van hun depressie af zijn. Maar er zijn ook heel veel getuigenissen dat het niet zo is. Met genezing ook. Soms vindt bovennatuurlijke genezing fysiek plaats van iets. En er zijn mensen die worstelen jaren met ziekte. Wil God niet genezen? Ik geloof dat God wil genezen. Maar ik geloof ook dat we in een gebroken wereld leven. En ik geloof ook dat we daarvan weerstand ervaren. En dat we een vijand hebben. En dat er allerlei dingen in ons leven kunnen zijn die problematisch uitwerken. Zonde in ons leven kan gevolgen hebben, ja, die niet goed uitwerken. Gevolg van de zonde is de dood, zegt het woord. En er zijn zonden, als we daar als christenen ook, of nou, überhaupt niet christenen, maar als we daar als mensen in wandelen, ja, dan heeft dat geen goede gevolgen in ons leven, geen goede uitwerking. De vrucht daarvan is niet goed, is niet tot leven. Dus ook in respect tot, hoe moet ik dat zeggen, depressie of nare gevoelens of negatieve dingen die we ervaren, is het goed om na te gaan denken, hey, wat zegt het woord, wat leert het woord ons allemaal? Zijn er dingen waar we zelf naar moeten kijken? Zijn er dingen die wij weerstand mogen bieden vanuit waarheid, vanuit liefde van God? Die wij weerstand mogen bieden omdat dat wat tot ons spreekt vanuit de vijand is, of een situatie die tot ons spreekt ingaat tegen de dingen van God in ons leven? Is het puur weerstand bieden? Puur met het woord van God er tegen opstaan en zeggen, nee, dit is een leugen, ik ga daar niet in mee. Zijn er dingen die we moeten verwerken? Want overschreeuwen is niet wat het woord van God leert. Ik geloof dat dingen die we moeten verwerken, dat we met Jezus ook, met God, kunnen verwerken tot heling. En dan is het ook niet in een vingerknip dat God iets geneest en van je wegneemt. Maar dan moet je ergens doorheen. Dan is er een proces te gaan. En een deel van dat proces is ook beseffen, en dit is even wat ik je mee wil geven vandaag, want ik haal heel veel dingen aan nu, maar dit is wat ik je mee wil geven vandaag, is dat Jezus niet in een vingerknip alles wegneemt. En dat als een gevoel van depressie niet bij je weggaat, is het belangrijk dat je bekend raakt met waarheid, maar niet alleen als kennis, maar iets wat je gaat doen, iets wat je gaat aannemen en iets wat je gaat uitwerken in je leven. En als een deel van die kennis betreft, ik moet het niet alleen doen. Ik heb mensen om me heen nodig. En dat als je niet in je directe omgeving mensen hebt die jou in geloof kunnen opbouwen, in waarheid kunnen opbouwen tot een proces van genezing of heling of herstel van identiteit, dat je naar een coach stapt, dat je een goede coach of therapeut zoekt die jou daarbij kan helpen. En dat je dat biddend doet. He, want natuurlijk hebben we als christen het liefst iemand die ook wedergeboren is en vanuit die kijk en wandel met Jezus ons bijvoorbeeld als coach of therapeut helpt. Maar ik heb in mijn leven een hele goede therapeut gehad, in de hulp ook met mijn depressie, die niet gelovig was. Per se. Ik heb meerdere mensen gehad, meerdere coaches en therapeuten, maar niet allen waren wandelend met Jezus. Maar ik heb het biddend gedaan. Weet je, en voor een bepaalde periode is een bepaalde therapeut in een bepaald gebied van mijn leven heel goed geweest, omdat die persoon daar gewoon over kon spreken in mijn leven. En daar geen andere gekke dingen bij werden gehaald, geen spirituele rare dingen, want daar ben ik echt, daar hou ik echt mijn hart schoon in. He, dus als ik merk dat een therapeut heel sterke spirituele overtuigingen wandelt, die echt tegen mijn overtuigingen ingaan, tegen mijn wandel met Jezus, ja, dan ga ik mezelf daar niet onderstellen in therapie. Maar er zijn gewoon mensen die dat niet op die manier doen en die gewoon heel veel goede kennis, heel veel therapeutisch goede kennis hebben, goede psycholoog of een goede coach die jou kan helpen wellicht. Ze moeten daar niet van in de kramp schieten. Maar er zijn ook heel veel goede coaches en therapeuten die wandelen met Jezus. En die zijn te vinden. Weet je, en ik denk dat het zo goed is en zo belangrijk is dat we gaan beseffen, en daar wil ik gewoon even wat over delen met je, dat wij niet alles bij Jezus leggen daar waar wij zelf actief stappen in moeten nemen. Richting hulp, richting de waarheid tot ons nemen, richting het gaan van een proces. Want heel veel heling, heel veel genezing, heel veel strijd die wij voelen in ons denken en opmerken in ons denken, voelen in onze emoties, hebben te maken met processen die wij aan moeten gaan. Wij moeten de leugens afleggen. Wij moeten met de waarheid stoeien. Wij mogen Jezus benaderen, zelf in gebed gaan. Hem om openbaring vragen over ons leven. Hem om openbaring vragen over het woord van God als we dat lezen en niet begrijpen. Ja, je gaat naar hem toe met je pijn. Maar aan hem vraag je ook, Heer, wat zegt u te midden van deze pijn? Wat is uw waarheid? En als je worstelt met dingen, dan is dat wat je wil weten. En Heer, help mij, zet mensen naast mij neer die mij in mijn geloof kunnen opbouwen. Ik worstel met identiteit, ik worstel met een verkeerd zelfbeeld. Ik worstel met misschien wel een verkeerd beeld van u of hoe ik dingen moet oplossen. Ik worstel met leugens in mijn leven. Ik zit vast in, noem het. Maar ik bid, en dat bid ik nu ook eigenlijk gelijk met je, en dat is iets wat je kan zeggen. Ik bid, Heer, dat u de juiste mensen op mijn pad brengt. Mensen die wandelen in u, mensen die wandelen in waarheid, mensen die mij met kennis kunnen helpen om leugens af te breken in mijn denken en waarheid te vestigen in mijn denken en in mijn identiteit. Zodat ik tot heling kom, tot herstel kom, zodat mijn wandel met u vrucht draagt in Jezus' naam. En dat wilde ik je meegeven vandaag. En wat ik tegen deze persoon specifiek zei, dat was eigenlijk uit Jacobus. En dus deze persoon worstelde heel erg met, ja, maar ik heb het idee dat Jezus het voor mij moet oplossen. En het wordt niet opgelost. En eigenlijk raakte deze persoon in teleurstelling. En in een soort, misschien ook wel boosheid. En dat herken ik ook uit mijn eigen leven. Dus ik ga heel even Jacobus erbij pakken. En dat gaat over het stuk. Even zoeken hoor. Het stuk uit Jacobus 1, als het goed is. Jacobus 1, vers 22 tot en met 25 zal ik lezen. En daar staat het volgende. Ik lees uit de HSV. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Oftewel, zoals ik dat ook vertaal, kennis of waarheid of wat dan ook, als je ergens naar kijkt en je krijgt het naar je toe en je kijkt ernaar, maar je zag het en je loopt er van weg, dan doet het niks. Dan ben je een hoorder, dan zie je misschien iets, maar het wordt geen daad in je leven. Het werkt niet uit in je leven. En dan staat er in vers 25, hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, het woord van God, ja, dus die in waarheid verdiept. Die van de vrijheid. Ja, dus waarheid maakt vrij. En daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Heel veel, wat ik heb gemerkt, heel veel dingen waar wij mee worstelen. En de worstelingen zitten eigenlijk altijd in ons gevoel. Dus wat wij denken, dat werkt iets uit in ons gevoel. En zeker als dat een plek is of wordt waar je ongeveer woont, zeg ik wel eens. Hè, dus depressie is eigenlijk een plek waar je woont op een gegeven moment. Een gemoedstoestand. Een herhaaldelijke, continu aanwezige of veelvuldig aanwezige manier van voelen. Dan is dat een soort thuisplaats voor je geworden. En dat heeft te maken met dat het al langere tijd veelvuldig in gedachten is geweest, dat het overtuigingen heeft waar het zich op fundeert of waar het zich in vestigt. En dat heeft nieuwe waarheid nodig. Maar kun je je voorstellen dat een plek waar jij gevoelsmatig, emotioneel al langere tijd woont, dat dat ook iets nodig heeft van volharding en veerkracht en weerstand tegen dat waarop het gebouwd is? Het is een bolwerk geworden. En een bolwerk heeft best wel even wat geschut nodig en wat een hoop herrie misschien nodig om dat af te breken in je leven. En dat kun je niet altijd alleen en dat hoeft niet altijd alleen. En God heeft ons de tools gegeven om daartegen op te staan. Want 2 Korinthe 10 vers 4 en 5 zegt ook dat wij bolwerken neerhalen. En dat wij gedachten gevangen nemen. Om dat onder de gehoorzaamheid aan Christus te brengen. Dus er is een rol die wij vervullen. En Jezus heeft ons die autoriteit gegeven. In hem en door hem. Hij is in ons. Maar omdat hij alles al volbracht heeft, mogen wij vanuit zijn volbrachte werk dit soort dingen gaan neerhalen in ons leven. En dan is er een verwerkingsproces voor de dingen waar je pijn hebt en waar je tot heling mag komen. Maar dan is er ook een opstaan tegen de leugens. Leugens die zich hebben gevestigd door trauma of door wat dan ook. Die ga je neerhalen. En het bolwerk wat daar opgebouwd is, ja, die hele emotionele wereld waar jij in vast bent komen te zitten, die ga je neerhalen. En gedachten die dat continu in de hand werken, die ga je gevangen nemen. Moet je dat alleen doen? Nee. Ik geloof van niet. Ik geloof, Jezus wordt genoemd het hoofd van het lichaam op aarde. Wij zijn zijn lichaam op aarde. En de Bijbel spreekt in Efeze en op meerdere plekken, in Korinthe, over verschillende leden van het lichaam, die allemaal nodig zijn. Wij zijn bedoeld om elkaar te helpen. Daar zijn de gaves voor, de bedieningen voor, de kerken voor om elkaar op te bouwen in geloof, elkaar mee te nemen in geloof. En dat betekent dat leugens worden afgebroken en dat waarheid wordt gebouwd in je en gevestigd waarop jij leeft, wat leven geeft. Bewaak uw hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Spreuken 4, vers 23, even uit mijn hoofd. Ik ga hem even opzoeken voor je. Ja, die is zo belangrijk. Spreuken 4 vers 23. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Je hart is de plek waar waarheid gevestigd wordt. Is de plek waar de Bijbel over spreekt van geloof. Ik ga nog een keer een aflevering doen ook over een nieuw hart krijgen. Ik kreeg daar een mooie vraag over. Misschien dat we daar volgende week op in kunnen gaan. Dat is de plek van geloof, de plek van je overtuigingen. Daar heersen ook je angsten, helaas, want je angsten zijn ook overtuigingen. Maar volmaakte liefde drijft de angst uit. En een van de angsten, of een van de overtuigingen die ons ook in angst kan vastzetten en die ons ook continu vastzet in allemaal, ik moet het alleen doen, is dat je geen hulp kan vragen en dat Jezus het voor je op moet lossen, terwijl jou is gegeven de autoriteit. Om bolwerken neer te halen, gedachten gevangen te nemen. Om je Efeze 6, om je wapenuitrusting aan te doen en weerstand te bieden. Jacobus 4 vers 7 biedt weerstand aan de duivel en hij zal van je vlieden. Allemaal dingen die jij en ik doen. Hoe? Niet alleen maar door hard waarheid te schreeuwen, door bijbelteksten over jezelf heen te schreeuwen, maar door met je overtuiging aan de gang te gaan en ook hulp te vragen. Discipelen zijn geroepen om elkaar op te bouwen en mee te nemen in de waarheid. Discipelschap is een trainingsgrond om sterk te worden, om veerkrachtig te worden. En daarmee wilde ik je zegenen vanavond. Daarmee wilde ik toch zeggen van joh, ik kan dan misschien wel niet live, maar ik ga deze wel publiceren. Waarom? Omdat ik geloof dat het een belangrijke boodschap is. Als mensen zijn die vastzitten en denken, Jezus moet het voor me oplossen en het wordt niet opgelost, dan mag je weten, maar Jezus heeft je wel alles gegeven. Hij laat je niet bungelen. Als hij het niet met een vingerknip oplost, bewijzen van. Ja, als het niet door gebed wordt opgelost. Als je merkt, ik zit nog vast. De tactiek die ik nu gebruik, de strategie die ik nu bewandel, heeft nog niet opgelost. Ik zit nog steeds vast in mijn worstelingen met mijn emoties. Dan mag je weten, de oplossing is er in Jezus. Maar misschien moet je een andere strategie gaan doen. Misschien moet je meer hulp vragen. In je kerk, door een therapeut, maakt me niet uit. Als je worstelt met identiteit, als je worstelt met dit ding in je leven, ga hulp vragen. Je kunt goede podcasts luisteren, goede video's kijken, goede preken luisteren, goede kerk hebben. Maar als je ergens een persoonlijke worsteling hebt, joh, neem een therapeut in de hand. En doe dat met God, doe dat biddend en vraag hem om hulp. Hij geeft jou niet een steen als je om een brood vraagt. Hij laat je niet los en hij heeft de oplossingen voor je. Maar weet, we zitten in een gebroken wereld. Weet, we hebben te strijden met een vijand. Weet dat het niet roze geur en maneschijn is. Ook niet als je wandelt met Jezus. Maar hij is wel met jou. Hij is jouw vredevorst. En hij is degene die de antwoorden heeft. Dus ga naar hem en wandel. Kom in beweging. Amen. Dat wilde ik je gewoon meegeven. Dus de overtuiging dat Jezus alles maar voor je op moet lossen, dat heeft hij eigenlijk al gedaan. En vanuit zijn overwinning, vanuit zijn volbrachte werk, mag je gaan wandelen in de waarheid. Maar dat betekent ook dat wij gaan wandelen in onze identiteit en de autoriteit die God aan ons gegeven heeft, ook voor het hier en nu. En als je daar niet in wandelt, dan is het een zaak dat je weet en gaat weten en gaat leren wie je dan bent en wat die autoriteit dan is, zodat je daarin kan wandelen. Want als je niet weet wie je bent en je weet ook niet wat God je gegeven heeft, kun je daar niet in wandelen. En daar heb je anderen voor nodig. Daar heb je mensen voor nodig die jou helpen om daarin te gaan wandelen. Daar is het lichaam voor. Daar zijn de gaven voor en de talenten voor en de bedieningen voor en de kerken voor. Nogmaals, om elkaar daar juist in op te bouwen en te onderwijzen. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Volgens mij heb ik nog één mooie tekst die daar ook over gaat. Ik ga even zoeken. Volgens mij is dat Efeze 4. Ik ga even kijken of ik hem kan vinden. Ja, kijk, dit is mooi. Efeze 4 vers 16, daar sluit ik mee af. Van hem uit, van Christus uit, van God uit. Wordt het hele lichaam samengevoegd. Volgens mij wordt hier echt heel specifiek verwezen naar Christus. Ja, ik zal even het vers ervoor lezen. Vers 15, dus Efeze 4 vers 15. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is. Namelijk Christus, hier staat dat dus ook. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd. Het lichaam, dat zijn wij. En bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Dat gaat over ons. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Halleluja, amen. Wij zijn bedoeld om verbonden te zijn onder het hoofd, in Christus, met elkaar tot opbouw van het hele lichaam. En dus ook van jou Doe dit niet alleen. Het is een leugen als je denkt dat je dingen alleen moet doen. Het is een leugen als je denkt dat je zelf alles maar moet bewerken in je leven, in je uppie. Met alleen maar Jezus, of dat Jezus het voor je op moet lossen. Dat je zelf een soort slachtoffer bent van wat je voelt. Het is niet waar. Jezus heeft je alles gegeven, maar ook elkaar. Ga hulp zoeken als je dat nodig hebt. Zoek en bid ook God daarvoor. En als je nu vastloopt, bedenk, er zijn nog zoveel strategieën die God je kan geven. Hij is het leven, hij is het antwoord en hij wil je alles geven. Geef niet op. Want sommige mensen, weet je, opgeven is een optie, maar is eigenlijk geen optie. Ja, opgeven is geen optie voor jou en mij, want wij hebben Jezus. En ik wil niemand prediken dat hij zou moeten opgeven in het leven. Want er is altijd hoop. Jezus is de hoop, de weg, de waarheid in het leven. Amen. En daarmee wil ik afsluiten. Wees zo gezegend en deel het ook met andere mensen. Op je socials, op een andere manier. Stuur het door, zodat mensen worden opgebouwd met deze boodschap. Tot een groei van hun geloof in een wandel met Christus. Totdat ze in kracht mogen wandelen. Ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op hun pad smijt. Voor hen en ook voor jou. Tot de volgende keer.